toch wel heel bijzonder. Voor mij dan, om dit lied te zingen. Morgen mag ik een zuster begraven. De dienst leiden, althans. En toen we met elkaar, als iemand weet dat hij gaat sterven. Ja, dan komt alles heel dichtbij natuurlijk. Dus ze hebben kinderen, want ik kende haar eigenlijk niet zo goed. Maar kinderen hebben gevraagd, mam, wil je eens een keertje opschrijven? Wat het geloof, wie God voor je is en wat het geloof voor je betekent. En een van de dingen die daar uit naar voren kwam, was dat ze zei van, ondanks wie ik ben, want ik begreep het was geen makkelijke vrouw, moeilijk karakter, moeilijk ook voor de kinderen. Maar ondanks wie ik was, is God dezelfde gebleven. En ze koos als tekst, ook zei van, waar zou je willen dat er over gesproken zou worden op uw begrafenis? Toen zei ze, ik kan alleen maar denken aan wat de Heer Jezus gezegd heeft, Vader. Ik wil dat het waar ik ben ook zij zijn die u mij hebt gegeven. Het is alleen de wil van de Heer geweest dat ik straks in zijn heerlijkheid kom. Wat een genade is dat, hè? Als je dat echt kunt zeggen. We gaan zingen, of lezen uit 1 Koningen. Uit 1 Koningen 18. Vers 20. Tot 46. Ik lees u voor, dan ik ga er toch zo'n beetje doorheen vanavond. En niet elke keer tekst voor tekst behandelen, want dan zou het veel te groot zijn. Dus we lezen het rustig even met elkaar. En Koningen 18, vers 20. Daarop zond Achab heen onder alle Israëlieten en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen. Toen naderde Elia tot het hele volk en zei, hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volg hem na, maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets. Voort zei Elia tot het volk, ik ben als profeet des Heer alleen overgebleven. En de profeten van de Baal zijn 450 man. Laat men ons nu 2 stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier uitkiezen die aan stukken houden en op het hout leggen. Maar geen vuur daarbij aansteken. Dan zal ik de andere stier bereiden op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. Roept gij dan de naam van uw God aan en ik zal de naam des Heren aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het hele volk antwoordde, dat is goed. Daarop zei Elia tot de profeten van de Baal, kiest voor u de ene stier uit en bereid hem eerst, want gij zijt met zoveel. Roep dan de naam van uw God aan, maar breng geen vuur erbij. Toen namen zij de stier die hij hun gaf, bereidden hem, riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baal aan en zeiden, Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. Daarbij hinkten ze om het altaar dat ze gemaakt hadden. En toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten. En zei, roep luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins. Of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis. Misschien slaapt hij en moet hij wakker gemaakt worden. Toen riepen ze luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren, totdat ze dropen van bloed. Zodra de middag voorbij was, tot tegen het brengen van het avondoffer, geraakten zij in geestvervoering. Maar er kwam geen geluid. Niemand gaf antwoord. Niemand sloeg er acht op. Toen zei Elia tot het hele volk, nader tot mij. En het hele volk naderde tot hem. Daarop herstelde hij het altaar des Heren dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen uit het getal van de stammen der zonen van Jacob, tot wie het woord des Heren gekomen was. Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heren. en maakte rondom het altaar een groeve der wijte van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, hield de stieren stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vult 4 kruiken met water en giet ze uit over het brandoffer en over het hout. Daarna zei hij, doe het een tweede malen. En ze deden het een tweede malen. Daarna zei hij, doe het een derde malen. En ze deden het een derde malen. Zodat het water rondom het altaar liep, zelfs de groeven vulde hij met water. Op de tijd nu dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zei, Heere God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben en op uw bevel al deze dingen doe. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk weten dat gij Heere God zijt en dat gij hun hart weer terugneigt. Toen schoot het vuur des Heeren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, lekte het water in de groeven op. Toen het hele volk dat zag, wierpen ze zich op hun aangezicht en zeiden, de Heere die is God, de Heere die is God. Daarop zei Elia tot hen, grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen en Elia voerde hen naar de beek Kishon en liet hen daar slachten. Vervolgens zei Elia tot Agab, ga, eet en drink, want daar is het geruis van de stortregen. Toen ging Agab heen om te eten en te drinken. Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel. Hij boog zich naar de aarde. Hij legde zijn aangezicht tussen zijn knieën. Daarop zei hij tot zijn knecht, klim omhoog, zie uit naar de zeekant. Hij klom omhoog en zag uit, maar zei, er is niets. Daarop zei hij, ga weer, tot 7 maal toe. Bij de 7e maal nu zei hij, zie een wolkje als eens mans hand stijgt op uit de zee. Toen zei hij, ga heen, zeg aan Agab, span in en daal af. Laat de stortregen u niet ophouden. Toen, in een oogwenk, werd de hemel zwart van wolken en wind en viel er een zware stortregen. Daarop reed Agab weg en ging naar Jisrael. Maar de hand was over Elia, zodat hij zijn lendenen omgordde en voor Agab uitsnelde, tot waar men de richting van Jisrael inslaat. Wie van jullie is wel eens in Israël geweest? Gelukkig op de Karmel? Ook, dan weet je dat je daar de Middellandse Zee kunt zien, hè? Dan wordt het verhaal wel een beetje duidelijk. Maar ook dat je daar de vlakte van Jisrael kunt zien. Dus dat de Karmel het rotsmassief is waar eigenlijk de vlakte van Jisrael begint. En we komen die namen hier ook in dit stukje tegen. En we weten wat die vlakte in de Bijbel, het Nieuwe Testament, Armageddon wordt genoemd. En dat daar Megiddo ligt. En Armageddon is niks anders dan het dal van Megiddo. Dus we zijn heel dicht gekomen bij de eindtijd. En wat zich in de eindtijd in Israël gaat afspelen. Het heeft er alles mee te maken. Vorige keren heb ik al tegen jullie mogen zeggen dat het de bedoeling van Elia is, trouwens van alle 3 de Elia's die zullen komen. De 2 zijn er geweest en de 3e die nog moet komen. Dat hij dat volk Israël, het hart van dat volk, weer zou gaan terugvoeren naar de vader en naar de God van hun vader. Dat zal moeten gebeuren voordat de Heer Jezus Israël zal ontmoeten. Dus we hebben gezien dat Elia's optreden heen wijst naar Gods laatste optreden in Israël voordat de Heer Jezus zal terugkomen. We hebben ook gezien dat die tijd van droogte, 3,5 jaar droogte, dat ook is die Elia meemaakt voordat God weer de zegen gaat geven uit de hemel. Want daar gaat het toch om, hè? Voordat de hemel wordt geopend en God zegen gaat geven aan Israël, is er 3,5 jaar van droogte. Die 3,5 jaar droogte betekent dus dat er geen zegen is en ook geen vrucht. De Bijbel noemt dat, hebben we andere keren gezien, die noemt een periode van de grote verdrukking. Nou, daar bent u waarschijnlijk al bekend mee. De grote verdrukking die gaat in bij de laatste jaarweek waar Daniël het over heeft. De laatste 7 jaar die voorafgaan aan de komst van de Heer Jezus naar zijn volk toe. En daarvan zal de eerste 3,5 jaar zal er nog redelijk vrede zijn. En de tweede 3,5 jaar dan zal die periode komen van droogte. En we zien dat eigenlijk de voorafschaduwen, de dingen daarvan, die zien we in onze tijd. We hadden nooit gedacht na de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in de Tweede Wereldoorlog geboren. Dus ik hoor bij degenen die vlak na de Tweede Wereldoorlog naar school gingen. Heel veel over die Tweede Wereldoorlog meekregen. Maar één ding was duidelijk, zo'n holocaust nooit meer. En niemand had toen gedacht dat we anno 2019 vervolging zouden hebben van de Joden. En dat we antisemitisme zouden hebben. En dan bedoel ik niet alleen het antisemitisme wat we om ons heen kunnen zien. Hè, wat je in de krant kunt lezen. Dat in Amsterdam de Joden niet meer kunnen lopen met een keppeltje. En dat naar hen gegooid wordt en dat er ruiten in gegooid worden. Maar ik bedoel ook datgene wat in het verborgen wordt gedaan. Door de landen rondom Israël heen. De plannen, de samensweringen. Die landen nu al maken in het verborgene. Wat je niet ziet, wat ze ook niet zullen toegeven. Onder leiding van Iran. Om uiteindelijk Israël van de aardbodem te vernietigen. En de Middellandse Zee in te dragen. Het zijn de dingen die verborgen zijn. Die in het verborgene gebeuren en die zo heel langzaam en zeker aan de oppervlakte komen. Toch weet God zijn volk in die 3,5 jaar van grote benauwdheid te bewaren. Zoals dat ook was in de tijd van Elia. God wist Elia tijdens die periode van droogte te voorzien van water en te voorzien van olie en te voorzien van brood en te voorzien van vlees. Dat is bijzonder. Waar iedereen naar op zoek was, dat gaf God zijn knecht. Maar we weten uit Openbaring 12 vers 6, de fras, daar staat de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar ze een plaats heeft door God bereid, opdat ze daar 1200 dagen, 60 dagen onderhouden zou worden. Nou, die vrouw, naar mijn stellige overtuiging is dat Israël, je moet bewaard worden. 1260 dagen. 1260 dagen is weer 3,5 jaar. De Joodse jaartelling kent jaren van 360 jaar, dagen en niet van 365 dagen, zoals wij die kennen. Dus ook in die eindperiode zal een moment komen dat God zijn volk 3,5 jaar lang, diezelfde periode, zal verstoppen, zal bewaren in de woestijn, zoals hij Elia heeft bewaard. En dan komt Jezus. Dan gaat het gebeuren. Dan wil God, dan komt weer de periode waarvan God hier tegen Elia zegt, ik wil regen geven aan mijn volk. Ik wil regen geven op de aarde. Ik wil weer met mijn volk in contact komen. En het is de apostel Paulus die dit ook werkelijk gebruikt. Die dus ook die link legt tussen Elia en tussen de komst van Jezus Christus en die hele lange periode waarin ook Israël uit dat land is gedreven, de tempel is verwoest, er afgodendienst was in het land, die hele lange periode, die uiteindelijk eindigt in die 3,5 jaar. En hij zegt in de Romeinenbrief, stelt hij de vraag, heeft God dan zijn volk verstoten als er zoveel, ja, als er zo'n droogte is? Als het lijkt alsof God niet meer naar zijn volk omkijkt. Betekent dat dan dat God zijn volk verstoten heeft? En is het antwoord volstrekt niet. Kijk naar Elia. Hij klaagde bij God dat alle altaren omver waren gehaald. En Dat is ook de periode na de Heer Jezus. Ook toen zijn de altaren omvergehaald. Ook toen is de tempel verwoest. Ook toen is de offerdienst opgehouden. We vinden ook hier dat het offer moet hersteld worden. Het altaar voor God moet hersteld worden. Dus alles wijst heen naar die periode. Nou, ook in 70 na Christus is dat gebeurd. Kijk naar Elia. Hij klaagde bij God dat alle altaren omver waren gehaald. Alle profeten gedood. Dat hij alleen was overgebleven. En dat ze hem naar het leven staan. Maar God legt hem uit dat er nog 7000 waren. Die hun knieën niet hadden gebogen voor de Baal. Zo zal er altijd, zegt Paulus, een gelovig overblijfsel voor God bewaard worden. In die geweldige druk die over dat volk en over dat land komen zal. In die tijd zal de Heere God 2 getuigen vanuit de hemel naar Jeruzalem sturen. Daar hebben we de vorige keer ook al zo'n beetje over gedacht. En die 2 getuigen, daar denken velen van, ik denk het ook eigenlijk wel, dat Elia en Mozes zullen zijn. De 2 die bij de Heer Jezus op de berg der verheerlijking waren. Die zullen dan namens hem naar het volk toe gaan. En ze zullen getuigen. En niemand iedereen zal proberen, want je kunt je wel voorstellen wat er dan gebeurt. Dan zal de waarheid verkondigd worden. De moeilijkheid van de Heer Jezus in zijn tijd was dat hij het hart van mensen openbaar maakte. Dat hij liet zien wat er in de harten van mensen leefde. Hij zei, jullie willen mij stenigen. Dat wilden ze, maar ze zeiden, wij willen u helemaal niet stenigen. Maar zo was het. En daarom zal men proberen hen uit te roeien, maar niemand zal dat lukken. En die 2 getuigen zullen precies hetzelfde doen als wat Elia deed. Ze zullen regen geven uit de hemel, maar ze zullen ook de hemel toesluiten. Zodat er geen regen zal vallen in Israël. En ze zullen, daar heb je het weer, die 3,5 jaar lang zullen ze profeteren. Ook weer diezelfde tijd, die tijd van Elia. Ze zullen 1260 dagen lang, zegt Openbaring 11 vers 3, zullen zij getuigen. Dus weer 3,5 jaar. Het zal niet lukken om ze te beschadigen, ondanks dat de oogsten mislukken. We weten ook dat heel Israël zocht Elia. Heel Israël wilde de dienstknecht van God doden. Maar als daar mensen komen om deze 2 getuigen te doden, dan zal er vuur komen uit hun mond en die zal hen verteren. Dat is niet mogelijk. Dat kan gewoon niet. Nou, de oogsten mislukken. Hè, en dan uiteindelijk, na die 3,5 jaar, dan zullen ze gedood worden. En ze zullen 3,5 dag zullen hun lijken in de straten liggen van Jeruzalem. TV-zenders zullen het uitzenden. De hele wereld zal het weten. En de leiders van de wereld zullen elkaar feliciteren. Eindelijk, die stem wordt niet meer gehoord. Ze zijn dood. Ze kunnen nou, uiteindelijk hebben ze geen tegengas meer. Uiteindelijk zal het woord van God afgesloten zijn. Het wordt niet meer gehoord. En ze zullen ook niet toestaan dat ze begraven worden. En ze zullen elkaar cadeaus gaan sturen, omdat ze deze 2 getuigen van God hebben gedood. Maar dan naar weer dat getal, na 3,5 dag, dan komt er een stem uit de hemel. Die zegt tegen deze 2 gedode getuigen, klim hierheen op. Tot verbijstering van de hele wereld zien ze dat er leven komt en dat ze naar God worden gebracht, naar God toegaan die 2. Dat een opname is, zou je kunnen zeggen, van die 2 getuigen. Ze vertrekken in een grote wolk en dan komt er een aardbeving en dan komt Jezus. Dat is huiveringwekkend als je dat goed gaat voorstellen. Het laatste getuigenis van God aan zijn volk. Dan komt de Heer Jezus zelf. Ten slotte, zegt de Heer Jezus in de gelijkenis, zond hij zijn zoon. Dan komt hij. De staat ook in Matteüs 24. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet meer geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de zon dus mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen de aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel in grote macht en heerlijkheid. Dan komt het tot een treffen tussen God en tussen de Satan. Tussen God en tussen de afgoden. En dat is... Dat is eigenlijk precies hetzelfde wat we vanavond ook zien. Het is een treffen, niet zozeer tussen God en Israël, maar het is een treffen tussen God en de Baal-priesters, de Baal-profeten, die 450 die Elia daar heeft laten komen. En die valse profeten die de plaats van Gods profeten in Israël hadden ingenomen. En alles, de hele regie gaat van God uit. Er is geen koning, er is geen profeet, nog een religieuze machthebber, nog een antichrist, die in die eindafrekening iets heeft te zeggen. God bepaalt het. Elia zegt tegen Ahab, dat moet je doen. Je moet heel het volk Israël naar de Karmel verzamelen. Heeft u meegelezen hoe vaak in dit gedeelte voorkomt? Heel het volk, het voltallige Israël. Zijn natuurlijk niet allemaal geweest, maar het staat er nogal een aantal keren dat het hele volk moet komen. Even kijken. Vers 19, laat heel Israël tot mij bijeenroepen. En dan moet heel Israël, die moet komen, die komt natuurlijk niet. Maar dan vindt het elke keer, dan zegt hij tot het hele volk, nader tot mij. Dus dat hele volk dat moet komen. Dus is deze hele situatie die we hier aantreffen, is deze. Dat degenen die gekomen zijn, de representeren het hele volk. Uiteindelijk moet heel Israël behouden worden. En met heel Israël bedoelt de Bijbel naar mijn stellige overtuiging niet, zoals ik wel eens heb horen vertellen, dat men gelooft dat uiteindelijk alle Joden, alle Israëlieten, ieder nakomeling van Abraham behouden zal worden. Dat mag van mij hoor, zo bedoel ik het niet. Maar dat zal niet gebeuren. De Heere Jezus wijst erop dat het niet zal gebeuren. Hij zegt, het zal voor Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor de steden waar ik mijn woord heb laten klinken, waar ik de wonderen en de tekenen heb gedaan. Maar het betekent heel Israël zalig worden, betekent wel dat alle stammen van Israël, alle 12, uit al die 12 stammen zullen komen, een rest uit al die stammen van Israël, alle 12, zal behouden worden. Heel Israël zal behouden worden. De eindafrekening vindt dus plaats bij Megiddo. Of zoals we het in de Bijbel lezen, in het dal van Megiddo. Of in Armageddon. Daar zal God zelf die legers naartoe brengen. En ze denken wel dat zij zelf daar zullen komen, maar God stuurt ze daar naartoe. Want God heeft daar met hen, treedt met hen in het gericht. God zelf heeft daar een eindafrekening met de volkeren. En Ahab denkt wel dat hij stuurt een bericht naar alle Israëlieten dat ze moeten komen. Maar uiteindelijk is het Elia die het bevolen heeft. Elia kiest de plek uit. Elia kiest de Karmel uit. Elia kiest die plek uit waar later God die eindafrekening zal houden. Het is trouwens ook de plek met Megiddo waar het koningschap van Israël van Juda werd beëindigd. Weet u dat? De laatste strijd daar in de dal van Makedon was toen koning Josia in een strijd tegen Neko, de koning van Egypte, omkwam. U moet me even noteren, 2 Kronieken 35, vers 22 tot 25 kunt u die geschiedenis lezen. Even kort gezegd, het gaat erover dat koning Neko die wilde strijden tegen tegen Assyrië. Dus die twee landen die troffen elkaar van het noorden naar het zuiden. Daar in deze bij Megiddo. En koning Josia die had het idee van dat het naar hem gericht was. Dus die streed tegen de koning van Egypte, tegen Neko. En die zei tegen hem, Josia, ga alsjeblieft weg, want ik heb met jou helemaal geen strijd. Want de Heere, staat er letterlijk, de Heere stuurt mij naar Assyrië. Ik heb een strijd met de koning van Assyrië. Maar Neko ging toch de strijd aan en hij kwam om en hij stierf en hij werd begraven in Jeruzalem. En dan krijg je dat er wel een aantal koningen komen, maar ze zijn allemaal vazalkoningen. Want dan krijg je de strijd tussen Neko en tussen Nebukadnezar. Egypte en tussen en Babel. Nou, die wint Nebukadnezar en vanaf dat moment begint wat de Bijbel noemt de tijden van de heidenen. Is dit helder? Heeft het begrepen? Het is een stukje geschiedenis, maar het is wel fijn om dat gewoon even te weten. Dan vangen de tijden van de heidenen aan waarvan de Heer Jezus in Lucas 21 zegt, op zeker ogenblik zijn die tijden vervuld. De tijden van de heidenen betekenen dan dat over het volk en het land niet meer koningen uit Israël zullen regeren. Hoewel, er waren altijd vazalkoningen, denk maar aan Herodes. Geen koningschap wat de Heere geeft, maar de heidense volkeren, de heidense machthebbers, die zouden gaan regeren tot en met het Romeinse Rijk en zelfs na het Romeinse Rijk, de Turken. Dus een hele tijd is dat doorgegaan. En misschien ook wel mooi om te weten, moet het maar een beetje in uw achterhoofd houden, dat vanaf dat moment God niet meer in Jeruzalem woonde. Later werd dat hersteld door Esra en Nehemia. Maar het is een hele tijd geweest dat God zich in de Bijbel, in de boeken Daniel, Malachi, Habakkuk, Zacharia, noemt God zich de God des hemels. De God des hemels zal het ons doen lukken. Dat betekent niet de God die in Jeruzalem woont, maar de God die op dat moment in de hemel is, die bij zijn volk vandaan gegaan is. Dat is de God die aangeroepen wordt. In Daniel, vooral ook, maar ook in de andere boeken die ik genoemd word. Dus Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, zegt Lucas 21, vers 24, totdat de tijden voor de heidenen vervuld zijn. Nou, dat lezen we hier ook, want het was in vers 1, dat heb ik de vorige keer gelezen. Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des Heren tot Elia. Het is naar een hele lange periode. En de periode waarin anderen over het land en over het volk hebben geregeerd, is een hele lange periode. Heel lang is nog steeds het wachten tot op dat moment dat God zal zeggen, ik wil regen geven, ik wil de hemel voor mijn volk openen. Ik wil werken aan herstel. En dan zal dat herstel plaatsvinden waar wij nu ook zijn. Want daar zal het tot treffen komen. Daar zal de Heer Jezus zich aan zijn volk ook weer gaan openbaren. En ook bij Jeruzalem natuurlijk. Die vele dagen vinden we dus ook profetisch telkens in de Bijbel weer. Dat het een hele tijd zal duren. Een tijd waarin God zich zijn volk niet loslaat, ook niet als het volk in een ander land is, maar zich niet openbaart in Israël. Hosea 3, vers 4 en 5 zegt, want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de Heere hun God zoeken. En David hun koning. En wat er nu komt, dat vind ik zo mooi. Er staat, en ze zullen bevende komen tot de Heere en tot zijn heil. Mooi, hè? Ze zullen komen zoals Jozef kwam. De broers van Jozef kwamen, weet u wel? In de dagen der toekomst staat hier. Bevende komen tot de Heere. En De broers van Jozef, toen die kwamen bij Jozef en niet wisten dat het Jozef was. Op zijn ogenblik kon Jozef zich niet langer bedwingen. En dan zegt hij, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. En dan worden ze vreselijk bang. En dan zegt Jozef, ja jongens, jullie moeten even goed luisteren. God heeft mij voor jullie heil, voor jullie uitgezonden. Ze zullen komen tot zijn heil. Ze zullen komen tot het heil wat de Heer Jezus zijn volk zal aanbieden. Nou, dan komt Agab met zijn 450 profeten, zijn 450 priesters, hè, van de zonnegod Babel. Allemaal waarschijnlijk, zoals je dat op afbeelding wel ziet, met een zon geschilderd op hun voorhoofd. Misschien is dat ook wel de aanleiding geweest, hè, dat je kunt zeggen van, dat Elia zei, de God die antwoordt met vuur. Want als er één God met vuur zou kunnen antwoorden, dan was dat uiteindelijk wel de Baal. Hè, de Baal-afgoderij, daar wordt de zon aanbeten als de bron van warmte, licht en kracht. En 3,5 jaar hebben ze van deze zon kunnen genieten. Maar hij heeft niks anders dan ellende gebracht. Hij heeft geen voedsel gegeven. Het is alleen maar dor en dood geworden. Het heeft niets bij deze mensen veranderd. Het kon ook niet, want Elia had gezegd, er zal geen druppel regen komen, tenzij dan op mijn woord. Nou, Elia, dan wordt dat hele volk, wat wordt daar gebracht bij Elia op de Karmel. Ik lees het maar zo precies zoals het staat. Kenmerkend voor de tijd van Elia was, en is ook kenmerkend voor onze tijd, is dat het volk aan beide zijden mank ging. Het diende twee goden. Het wilde de God van de Vader niet helemaal loslaten, maar het wilde toch ook de Baal dienen. Het wilde eigenlijk van twee walletjes eten. Het is ook kenmerkend voor de tijd waarin wij leven vandaag. Niet voor de 100% voor de Heer Jezus, maar Jezus plus. Jezus en nog iets erbij. Iets wat het christendom aanvult. Alsof dat wat de Heer Jezus heeft gebracht onvoldoende was. Als de Vader zijn kinderen alles geeft, tot hun geluk en tot hun welzijn. En de kinderen zeggen, ja, maar wacht eens even. Ik wil ook nog wel eens iets anders krijgen buiten mijn vader om. Dan trap je zo'n vader op zijn hart. Dan zeg je eigenlijk, u hebt niet voldoende gegeven. Niet? Wat u dit. Het is kenmerkend voor deze tijd. We hebben een vermenging van het christendom met de wereld, maar ook vooral een vermenging van het christendom met de religieuze wereld. Ik hoef niet eens te zeggen, want dat weten we allemaal, de boeddhabeelden die je ook in christelijke, zogenaamde christelijke huizen tegenkomt, of in christelijke tuinen. Ik las verleden week in het dagblad Trouw, daar zit een katern in, die heet de Verdieping. Dat is een soort religieuze katern. Daar een aantal predikanten van de PKN, die aan yoga deed, aan reiki, aan transcendente meditatie, die vonden dat toch wel een hele verrijking voor de kerk. Dus die hebben de hand in één geslagen en die probeerden dat die verrijking ook de kerk binnenkomt. Dus straks zie je yoga oefeningen onder het kruis. Dus dat is helemaal niet wereldvreemd vandaag de dag wat we hier tegenkomen. Het was ook de moeite van Paulus en van de andere apostelen, dat men naast alleen de Heer Jezus die het heil bracht, men toch nog de gebruiken en de rituelen en de offers, alles in het Oude Testament wilde vasthouden. En vandaag de dag leven we ook weer in zo'n tijd, waarin mensen naar die offers willen terugkeren van Israël. Maar dat kan niet. Jezus is meer dan voldoende. Hij is alles. En de hele Hebreeënbrief is erom geschreven. En Mozes, prachtig wat die man allemaal gedaan had. Maar Jezus is meer. Aaron, geweldig. Maar Jezus is de werkelijkheid. De offers, mooi. Maar Jezus heeft een offer gebracht. Dus waarom moeten we en het offer van Jezus en ook nog die andere offers? Leg het me eens uit. We leven echt in zo'n tijd, lieve mensen. waarin we de kerk aan Christus alleen niet meer voldoende heeft. Petrus en Johannes en Jacobus worden op hun vingers getikt. Dit is mijn zoon, hoort hem. En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. We leven in zo'n tijd. In onze tijd hoor je, we zijn niet tegen Christus. Maar we willen wel ruimte creëren om de godsdienst rijker en intenser te beleven. We zijn niet tegen Christus, maar we beleiden hem niet in het openbaar. We willen niet zonder Gods geest leven, maar we willen ook vol zijn van de geest van deze wereld. We willen graag ontkomen aan het oordeel over de wereld. We weten dat in deze wereld het oordeel treft. We weten dat deze wereld zal vergaan, maar we willen er toch wel even alles uithalen. We willen liever Lot zijn dan Abraham. Dat. We willen als heiligen sterven, maar als zondaar kunnen leven. En lieve mensen, het gaat niet. Het kan niet. Het is onmogelijk. Je kunt niet op twee mank gaan aan beide zijden. Voor Baal en voor Yahweh zijn. En het is Elia die een duidelijke keuze vraagt. Of voor de Heere, of voor Baal. Beide kan niet. Hij had inderdaad gezegd dat heel Israël tot mij samenroepen. En daarop stond Agab heen onder alle Israëlieten. Vers 30. Toen zei Elia tot het hele volk en het hele volk naderde tot hem. En Elia stelt die vraag. Als Baal God is, dien hem dan. Maar als Yahweh God is, dien hem dan. En dan stelt die vraag, Elia. Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de Heere God is, volgt hem na, maar indien het de Baal is, volgt hem na. En dan komt dat hele trieste. Doch het volk antwoordde hem niets. Er was er geen één die zei, maar ik ben voor de Heere. Er was er geen één die een duidelijk getuigenis gaf. Ook al bad je. Wat was dat? Was zo bang om voor de naam van God uit te komen? Had God zo weinig gedaan, betekent in uw leven? Stond hij zo erg aan de zijkant van uw leven? God keek toe uit de hemel. Geen één vinger. Geen één die het voor Yahweh opnam. Kun je begrijpen dat Elia zegt, ik ben alleen overgebleven. Er was toch niemand anders? Ze stonden er allemaal. Ze deden niks. En ze zeiden ook helemaal niks. Er kwam geen enkele reactie. Misschien durfden ze wel niet voor Jezebel. Waren ze bang? Was dat angst? Misschien was het wel angst om af te gaan tussen al die mensen die daar stonden. En laten we gewoon eens naar onszelf kijken. Hoe is ons getuigenis in deze wereld? Zijn we bang om te getuigen van wie God is en wat hij in ons leven doet? Wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft? Bang om een weg te wijzen die beter is als de afgoden van deze wereld? Of draaien we mee met hun? Het hele volk naderde. En zeker in onze tijd is dat natuurlijk heel erg nodig, want ja, als u het nieuws een beetje volgt, dan weet u ook, hè, er wordt vreselijk geknabbeld aan de christelijke identiteit. Christelijke scholen, daar willen we toch eigenlijk liever vanaf. Christelijke kerken, ja, dat moet dan toch maar een beetje bij hun blijven. Bij degene die kerken willen bezoeken, daar mag niet over gesproken worden op school. Dus christelijk onderwijs geven tegen de kinderen. Zeggen, ja, wij willen het jullie gaan vertellen. Wat jullie gelukkig maakt in het leven. Nee, D66 zegt, dat maakt jullie niet gelukkig. Wij willen tegen jullie zeggen dat onze partij jullie gelukkig maakt. Dan heb je vrijheid, dan mag je alles doen. Als je in hoe gevaarlijke tijd we leven. Daar zitten we middenin. Elia vraagt dus een duidelijke keuze. De God die antwoordt met vuur, die zal God zijn. Er wordt geen democratisch referendum gehouden. Er wordt niet een stemming gehouden van, nou weet je, we gaan bij elkaar zitten als een volksvergadering, hebben jullie stembriefjes. Je hoeft het niet te zeggen, maar schrijf jij op wie voor jou jouw God is en de God met de meeste stemmen die telt. Democratie is binnen kerken, binnen de gemeente van God, vaak een grote boosdoener. Want in de gemeente heeft alleen de Heere het voor het zeggen. Zijn stem alleen telt. Wij kunnen alleen maar naar zijn stem horen. Niet? Dus Agab die roept ze allemaal bij elkaar. En die zegt wat er gedaan moet worden. Laat heel Israël bijeen roepen. Niemand antwoordt. En Elia staat er helemaal alleen. En stelt dan voor dat... Die God, die Baal, de Heer van de elementen, de Heer van de donder en van de bliksem en van de oorlog en van het licht en de zon en de energie. Nou ja, die zou toch wel met vuur kunnen antwoorden, niet? Dat is degene, dat is eigenlijk zijn taak, dat is degene waarom hij God is. En dan kiezen de profeten of de priesters van Baal beide, die kiezen een stier uit. En dan kent u de geschiedenis, ze nemen die stier en die leggen ze op het altaar om te offeren. Maar ze mogen er geen vuur bij brengen. En er gebeurt helemaal niks. Nou, ik had het ook niet verwacht, u waarschijnlijk ook niet. Maar er wordt wel openbaar dat er... Dat wat God zo vaak tegen Israël heeft gezegd over de afgoden... Ze hebben handen, maar ze doen niks. Ze hebben oren, maar ze horen niet. En ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ook is er geen adem in hun mond, Psalm 135... Ze betekenen helemaal niks, ze kunnen niks. Ze kunnen ook helemaal niks voor je betekenen. Ze zijn alleen maar van hout en ze zijn alleen maar van steen. Elia staat er rustig en er staat het allemaal aan te zien. Want Elia, dat is de enige man die weet dat er straks vuur zou komen uit de hemel. Waarom? Omdat God hem gestuurd had. Omdat hij wist dat de Heere regen wilde geven. Hij wist dat de Heer het doen zou. Hij had zo'n vast geloof in Yahweh. Zo'n vast geloof in God. Dus hij begint ze bespotten. Het is een bespotting van iemand die zijn God kent. En uit het geloof, uit zijn geloof. Met een diepe vrede in zijn hart. Zonder enkele zenuwachtigheid. En rustig zegt, ja, jongens, ga maar aan de gang, hè. Roep luider, zegt hij. Harder roepen. En met antwoorden, mijn God kent zelfs mijn gedachten. Ik hoef helemaal niet harder te roepen. Niet, ik hoef niet te schreeuwen. Als ik roep, dan antwoordt hij mij. Als ik een vraag, antwoordt hij mij. Zelfs als ik in stilte bid, antwoordt hij mij. Je moet harder schreeuwen. Niet? Hij is zeker in gepeins, hij slaapt zeker. Nou, mijn God slaapt niet, mijn God sluimert niet. Mijn God is de levende God, die is altijd aanwezig. Misschien heeft hij zich afgezonderd, zegt Elia. Harder roepen, misschien heeft hij zich afgezonderd. Mijn God is altijd bij mij. Zo in dat geloof van Elia. Dat geloof dat God hem niet alleen zou laten. Dat hij te maken had met de levende God. Wat een contrast. En dan lees je woorden. Maar niemand gaf antwoord. Waar sta je dan? Niemand gaf antwoord. Je kunt roepen wat je wil. Je kunt je met messen gaan bewerken. Je kunt gaan schreeuwen. Je kunt in extase komen. Maar God antwoordt niet. Je kunt ook zelfs in de gemeente van Christus in extase raken. Maar als God niet antwoordt. Als de Heer nou niet in ons midden is. Als het nou niet om Hem gaat. Wat heeft dat voor zin? Je kunt jezelf afbeulen. En ook binnen de religieuze wereld. zijn er heel wat mensen die zichzelf verwonden op de een of andere manier. En bij wie het geloof mist in Jezus Christus, die het allemaal volbracht heeft. Die met vuur heeft geantwoord op Golgotha. Werkelijk waar, niemand geeft antwoord. Toen bij de uittocht van Egypte, heeft de Heere de goden van Egypte voor gek gezet. Er was geen god in Egypte die kon redden, heeft hen geoordeeld. God had een strijd, zegt hij tegen Mozes, met de goden van Egypte. Aan het kruis heeft de Heer Jezus de overheden en de machten openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Kolossen 2, vers 15. Zo zullen in de eindtijd alle afgoden ontmaskerd worden en veroordeeld worden. Na de onthulling van de machteloosheid van de goden van deze wereld, zegt Elia tegen het hele volk, kom nou eens bij mij. Ik zie dat voor me. Hè? Vergeet niet dat het bij Elia ging het natuurlijk helemaal niet om iets van ik heb gelijk. Maar om de redding van het volk. Om de verlossing van het volk. Kom nou eens bij mij. Het volk komt. Misschien een beetje schoorvoetend. Maar het volk komt. Het nadert tot mij. Vers 30. Het zijn dezelfde woorden die Jozef zegt tegen zijn broers. Als ze verbijsterd zijn omdat Jozef komt. Kom nou eens bij mij. Echt werkelijk letterlijk. In Genesis 45 vers 4 staat. Kom toch naderbij. En daarop naderde de broers Jozef. Kom toch dichterbij. Het is de liefde van een God en van zijn dienstknechten. Dat God zegt, kom toch eens dichterbij. Kom toch eens bij Jezus. Kom toch eens in zijn nabijheid. En dan zegt Jozef, als zij genaderd zijn, ik ben uw broeder Jozef die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar wees maar niet bang. Want om een groot volk in het leven te behouden, daarom heeft God mij vooruitgezonden. Wat gebeurde er dus nu? Nu moesten de Israëlieten die moesten zich afkeren van het Baal-altaar. Hier staat Elia. Hier staat de Baal met een altaar. Elia bouwt een altaar. Nou zegt Elia, nu zijn jullie lang genoeg, hebben jullie rondom dat altaar van de Baals gestaan. Kom nou eens bij mij. Dus ze keren zich om, ze keren zich af van de afgoden van Baal. Ze moeten hun zicht krijgen op het altaar wat Elia gaat bouwen. Anders, lieve mensen, er is geen ene mogelijkheid. Er is geen enkel mogelijkheid buiten het altaar om. Er is geen mogelijkheid door alleen te preken. Er moet geloof zijn. Het kruis, het altaar wat God in deze wereld heeft gebracht, dat moet gezien worden. En het begint ermee dat Elia dat altaar gaat herstellen. En er staat hierbij dat hij niet zomaar een altaar gaat herstellen. Hij gaat het altaar des Heren herstellen. En dat altaar des Heren, dat omvatte altijd de 12 stammen van Israël. Dat omvatte altijd geheel Israël, zoals ik dat zojuist ook al gezegd heb. Dat altaar moet hersteld worden. En op dat altaar moet komen als het ware onder het hout en onder het offerdier. Alleen dan is er een mogelijkheid. Elia herstelt het altaar naar het woord des Heren. Het altaar dat eens omver gehaald was. Bij de wederkomst van de Heer Jezus zal ook het altaar worden hersteld. De tempel werd vele eeuwen geleden verwoest, maar zal bij zijn wederkomst hersteld worden. Met 12 stenen wordt het altaar opgebouwd. Ook weer een beeld van het complete volk van Israël, van alle 12 stammen, samengevoegd met het offer op het altaar, samen dat vormend. Zo zag God zijn volk. Zo werd het volk Israël door God gezien als dat ze één zouden worden met het offerdier dat er op het altaar zou komen. Eén met de dood van de Heer Jezus. Eén met zijn lijden. Eén met zijn verzoening. Eén met zijn begrafenis. Eén met zijn opstanding. Maar het begon daar, voor ons trouwens ook, hè. Hij is gestorven, dus zijn ze alle gestorven. En met Christus ben ik gestorven. Dat betekent dat ieder kind van God moet leren en moet zien dat hij met zijn leven, zijn zondige leven, want dat was Israël, zijn afgodische leven, al is het religieus, moet komen aan het kruis van Christus. Er moet een eind aan komen. Er moet een bekering komen, een omkering. En dat kruis moet gezien worden, maar we moeten ook komen aan het kruis, samengevoegd tot het ene altaar. En er wordt de offerstier op het altaar gelegd en er worden de 3 keer 4 kruiken, er zitten weer aan die 12, hè, alles wijst zo mooi naar Israël, die worden dan over dat offerdier heen gegoten. Zelfs zo dat die hele groeve die loopt vol met water. Uiteindelijk was heel Israël van God afgeweken en had heel Israël de dood verdiend en moest het offerdier, in dit geval die stier, die moest dat op zich nemen. Het altaar droop van het water, vers 34 en 35. Elke truc om het altaar te kunnen ontsteken was uitgesloten. Er kon maar ergens vuur vandaan komen. En dat kwam van boven. Op Golgotha is Jezus het oordeel ingegaan, maar dat kwam wel van boven. En misschien mag ik u dat toch meegeven. Toen het oordeel over de Heer Jezus werd voltrokken, toen was dat iets tussen de hemel en tussen hem. Iedereen was weg bij Golgotha. Het was donker, het werd nacht. En toen het nacht werd en dat oordeel werd voltrokken, de Heer Jezus daarin, en hij riep van mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Het was op hetzelfde moment dat dit offer werd ontstoken. Exact hetzelfde. En toen kwam het vuur. Er zijn heel veel mensen die zeggen van nou, als ik naar mijn leven kijk, goed, ik ben zondig en er zijn dingen die ik verkeerd gedaan heb, maar er is geen mens in deze wereld die werkelijk weet hoe God onze zonde ziet. Er is geen mens in de wereld die zijn eigen zonde zo kan voelen zoals God die voelt. Er is geen mens in de wereld die weet hoe Jezus Christus mijn zonde ervaren heeft. Tot in zijn ziel dan Jezus Christus alleen. Wij kennen onze zonde niet. We kennen er enkelen. Maar God kent ze allemaal. Als ik mijn zonde moest oordelen, dan was het vuur niet toereikend geweest. Als God al mijn zonden moet oordelen, dan telt hij ze allemaal bij elkaar op. En dan stuurt hij het vuur. En dat is een zegen. Want er blijft er geen zonde achter. Ziet u? Dus op de tijd van het avondoffer trekt Elia naar voren en bad tot de Heere. De woorden zoals we die lezen in 1 Koningen 38. Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, heden mogen bekend worden dat gij God zijt in Israël en dat ik uw knecht ben. Zie het verlangen van deze man. O, als die wereld nou toch eens wist wie God is. Als ze in Israël nou eens wisten wie God was, dan zouden ze zich wel afkeren van de afgoden. En ik doe op uw bevel al deze dingen. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. Opdat dit volk weten dat gij Heere God zijt. En dat gij hun hart weer terugbrengt naar u. God kon niet lang wachten. Er zat geen minuut ertussen. Elia heeft niet gedanst, hij heeft niet geschreven, hij heeft zich niet misschien heeft hij een stap terug gedaan, want het vuur daalde van de hemel neer. En verteerde alles. Alles werd verteerd. God alleen kan de hemel openen en kan zegen geven. En eerst komt het altaar. Het was tijd van het avondoffer. Trouwens, ik weet niet of je het weet, maar in Israël kende je 2 avondoffers. Hè? 2 avondoffers. De eerste, 2 avonden moet ik eigenlijk zeggen. De eerste avond begon rond hun 9e uur, dat is 3 uur 's middags bij ons. De tweede avond begon wanneer de zon onderging. Dat is dus geen vaste tijd. De avond kwam dan en op het moment dat de avond kwam, werd dit het avondoffer genoemd. Onmiddellijk na zonsondergang, wanneer de schemering viel, werd het avondoffer gebracht. En tussen die twee avonden, lezen we in de Statenvertaling, de nieuwe vertaling heeft er iets anders van gemaakt, of de NBG, maar in de Statenvertaling staat, dat, en gij, zegt God tegen Mozes, en gij zult het paaslam in bewaring geven tot de 14e dag van deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen deze twee avonden. Zie je? Het 6e tot het 9e uur. Het offer werd gebracht. Het vuur kwam van de hemel. En het verteerde het offer. Het werd allemaal verteerd. En de Heer openbaarde zich daar als een verterend vuur. Waardoor zelfs de 12 stenen van het altaar, die de 12 stammen van Israël voorstelden, verteerd werden. Het volk was hier getuige van het oordeel dat over henzelf werd uitgegoten. We lezen daarover in Maleachi, Maleachi 3, vers 2 en 3. Als de Heer Jezus terugkeert, toch wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten het zilver smeltend en reinigend. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal in louter als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offers kunnen brengen. Omdat hun hart veranderd zal worden. Omdat er gerechtigheid zal worden. In het neerdalende vuur verbindt de Heere zich met het altaar. En dat zien we telkens trouwens in de Bijbel. Dat zien we bij het offer van Abel. Dat zien we bij de inwijding van de tempel. He, als koning Salomo zoveel offers brengt, de tempel van Salomo. We zien het zelfs bij de gemeente in de handelingen. He, als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan krijgen ze allemaal een vuur. Dan ziet iedereen op hen tongen als van vuur. Zij bleven zelf echter buitenschot. Het oordeel kwam op het altaar terecht. Zo kwam Gods oordeel op het kruis. Maar het is niet alles van deze geschiedenis. He. We zien het altaar. We zien dat God ingrijpt. Maar als Jezus weer komt, dan wordt er ook op een andere manier ingegrepen. Er kunnen naast de Heer Jezus kan er geen antichrist bestaan. De valse profeten, ze worden in het vuur geworpen. Ze zullen omkomen. Er moet wat gebeuren. Het volk moet niet alleen de rug toekeren naar de afgoderij. Maar het moet die afgod ook afwijzen. Het moet ook zeggen, weg met die goden. Ik wil met jullie niks te maken hebben. Ik wil niet dat jullie ingang hebben in mijn leven. Ze moeten die goden doden. Dat vinden we hier. En er is geen compromis met de verleiders bij Elia. Elia zegt, nu hebben jullie het gezien, hè? Even over je bol aaien, het komt allemaal wel goed met jullie. Nee, Elia zegt, die roeit ze uit. Ze worden naar de beek Kishon gebracht en daar gedood. Nou, die beek die zal op dat moment wel droog gestaan hebben, hè? In die dorre tijd. Het is ook niet zo'n geweldig grote rivier. Maar even later komt de regen. Dus die rivier, die beek Kishon, die wordt gevuld met het bloed van al die 450. Daar heeft heel veel bloed in gestaan. En dan komt het water van de hemel. Die spoelt al dat bloed weg. Water vermengd met bloed spoelt door deze beek. Het stromen van het water met het bloed, dat was eigenlijk een dagelijks gebeuren in de tempel. Daar werden de offers gebracht. En dan als de offers werden gebracht en dan dat bloed over de, bij de altaren, over de vloeren heen liep, dan 's avonds kwamen de priesters en die spoelden met water de offerplaats schoon. Duizenden jaren hebben ze dat gedaan. Plaatsen schoon gespoeld met water. En ik heb u gelezen, de antichrist en de valse profeet wordt ook beide in de poel des vuurs geworpen. En er staat in Openbaring 19, vers 21. En de overigen werden gedood met het zwaard. Dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. En ook de overigen werden gedood. Alle profeten, laat niemand van hen ontkomen, zegt Elia. Die profeten die op hun voorhoofden de teken van de zonnegod droegen. Zo zullen in de eindtijd daar mensen zijn die op hun voorhoofd het teken zullen dragen van de antichrist. Of op hun hand. Ze zullen niet ontkomen. Zo wijst ook deze geschiedenis naar deze tijd. Maar na het vuur. En dat is het geweldig dat je zo mag eindigen. Want na het vuur en na het offer. En nadat God in het gericht getreden is. En nadat al die afgoden vernietigd zijn. Dan komt de Heer Jezus. En met hem komt de zegen. De Bijbel spreekt er zo vaak over. Met de koning komt de zegen. De zegen in Jeruzalem en de zegen over zijn volk. Dan zal de grote zegen voor het volk gaan aanbreken als hij gaat regeren. Dan zal het zo weer worden zoals God heeft beloofd aan Mozes. Ik zal jullie brengen naar een land van vloeit van melk en honing. Of zoals hij met een eed gezworen had aan Abraham. En daar zal ik je zegenen als ik je in het land heb gebracht. En daar zal ik al je nakomelingen zegenen, want ik ben de Heere. Dan zal de hemel geopend worden en zal er een stortvloed van zegen komen. En dat het oordeel vertrokken was, kondigde Elia de regen aan. Hoewel de Heere de regen beloofd had, ging Elia de berg op om voor de regen te bidden. Van zijn gebed kunnen we het volgende leren. De basis van zijn gebed was de belofte van God. De inhoud van zijn gebed was duidelijk. De ernst van zijn gebed was zichtbaar. De nederigheid van zijn gebed met zijn hoofd tussen zijn knieën hebben we gezien. De verwachting van zijn gebed was naar zijn knecht toe. Kijk uit. Zie uit. Zie uit naar de wolk die komt. En daar wil ik vanavond mee eindigen. Want het is dat mooi voor ons om daarnaar te kijken, tegen elkaar te zeggen. Ja, we leven in de tijd van de val, maar we zijn bidders. Kijk uit. Ik bedoel niet let op, maar zie uit. Is er al een wolkje als van eensmans hand? Is het teken al zichtbaar aan de hemel? Jezus komt, zie uit, zie uit. En als we die tekenen zien, als we dat kleine wolkje nog maar zien, dan kunnen we tegen iedereen zeggen, rennen vooruit, want de zegen komt. Jezus komt. Wat een geweldige hoop hebben wij. En wat een geweldige blijdschap.